studie. En we gaan weer naar Openbaringen 13, daar waren we nog niet geheel mee klaar. En we hebben Openbaringen 13 vanochtend met elkaar gezien. Als je Openbaringen 13 uitlegt, dat je dan schrift met schrift moet vergelijken. En dat je Openbaring 13 niet los kan interpreteren, los van Matteüs 24, los van Daniël 7... en los van 2 Thessalonicenzen 2. Al die Bijbelgedeelten staan in relatie met elkaar. Die spreken eigenlijk over dezelfde gebeurtenissen. Ze hebben gezien dat er in Openbaringen 13, als je gaat kijken, waar speelt het zich af? Dat we ontdekken dat het zich afspeelt in Jeruzalem en in Judea. We worden geleid naar dat beeld van het beest. En we zien in Matteüs 24, in de profetische reden, dat de Heere Jezus als ware verwijst ook naar Daniël. En daar spreekt over de gruwel der verwoesting die op de heilige plaats wordt opgericht. En we zien dat dat is dat beeld van het beest. Dat opgericht zal worden in de tempel. Er is maar één beeld wat opgericht wordt. Geen beelden die je over de hele wereld vindt waar iedereen voor zou moeten knielen. Het is maar één beeld. Verder vinden we dat er een optreden is van een beest. En ook van een valse profeet. Die allerlei tekenen en wonderen voor het aangezicht van dat beest uitvoert. En voor de ogen van allen die in het land wonen. En we ontdekt dat het wel vertaald steeds is. Hier in Openbaringen 13 met aarde die op de aarde wonen. Maar dat de grondtekst net zo goed je zou kunnen vertalen die in het land wonen. En we hebben gezien dat het gaat over wie? Het gaat over de heiligen. En dat je in combinatie met Openbaringen 13 en met Daniël 7 onmogelijk kan verklaren dat die heiligen iemand anders zou kunnen zijn dan het volk van Israël. Ja, dat beest dat vertoont zich als een Messias. En beweert ook dat hij de Messias is. En hij verkondigt ook dat hij vrede brengt. Dat hij de vredevorst is voor Israël op aarde. En we zien in onze tijd al de spanningen die daar eigenlijk zijn gekomen in het Midden-Oosten. En ik geef je op een briefje. Die spanningen die blijven ook maar voortgaan en voortgaan. Die spanningen rondom Israël en Jeruzalem. Die worden zelfs volgens de Bijbel alleen maar groter. En toch als daar een Messias komt en beweert dat hij vrede brengt, dan zal die op een gegeven ogenblik, daar leidt de rest van Openbaring toe, en ook de rest van Daniël laat ons dat zien, dan weet hij als deze antichrist, deze zoon des verderfs, deze mens der wetteloosheid, zoals die wordt genoemd, als hij een politieke bliksemcarrière doormaakt in het Midden-Oosten, dat hij met steun in de rug van Babylon, Israël, een vredeverbond kan aanbieden. De verstandigen onder het volk, en u kunt het uitgebreid in Daniël lezen, die waarschuwen de gelovigen onder Israël dat toch absoluut niet te doen. Maar ze doen het wel. Ze kunnen de verleiding niet weerstaan. En zo zie je dat die valse Messias op alle fronten probeert waar te maken dat hij de Messias is. Hij biedt hen het vrederijk aan. Het vrederijk wat altijd al aan Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten is beloofd. En hij verricht wonderen. Lammen worden genezen. Blinden de ogen geopend. Doven zullen weer gaan horen. Hij verricht al die tekenen, wonderen en kracht, ook al zijn ze nog zo bedrieglijk, want hij doet dat naar de werking des Satans, zegt 2 Thessalonicenzen 2. Maar hij doet het toch maar. En zo wordt de Jood zand in de ogen gestrooid. En als hij dat allemaal ziet, en ook nog ziet dat de vuur van de hemel nederdaalt, dan weet hij, dan krijgt hij de bevestiging als ware daarvoor van dit moet van de Heere zijn. En je moet wel heel verstandig zijn en heel veel van Gods woord weten om als ware dat te kunnen doorzien in die tijd dat het vals is. Want iets wat vals is, dat lijkt als twee druppels water op het ware. En het valt heel moeilijk om dat te doorzien. En toch, als je goed oplet, dan zou je het kunnen doorzien. Het is net niet helemaal echt. Maar toch, hij weet het toch maar voor elkaar te boksen. om daar een vrederijk op te richten, een koninkrijk der hemelen, waar Johannes de Doper al van sprak, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En ook de Heer Jezus had diezelfde prediking. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ook de 70 die uitgestuurd werden, die verkondigden dat. En hij beweert, deze valse Messias, dat hij dat koninkrijk der hemelen kan oprichten daar in het Midden-Oosten. Ja, en als hij dan ook nog meemaakt dat hij... Want het gaat niet allemaal zonder slag of stoot dat hij het vrederijk opricht. Dat hij dat valse verbond kan sluiten namens de 10 staten die in het Midden-Oosten aan de macht komen. En als hij als voorzitter van die 10 statenbond dat kan aanbieden aan het volk van Israël. Daar gaat wel heel wat schermutselingen aan vooraf. Want 3 koningen hebben we gelezen. Hè, die vinden daarbij het onderspit. Die delven het onderspit. Maar hij komt toch aan de macht en biedt dat vredesverdrag aan Israël aan. En Israël kan de verleiding gewoon niet weerstaan. Zo bevestigd door de wonderen, door de tekenen, door de krachten, door het vuur van de hemel. Dit moet wel de echte Messias zijn. En die paar verstandigen die het volk waarschuwen, ach. En zij vluchten dus niet, hè. Als de gruwel wordt opgericht. Als het beeld van het beest verrijst daar in de tempel van Jeruzalem. En terwijl zeg maar het gelovig overblijfsel vlucht in de woestijn, waar het buiten het gezicht van de slang, buiten het gezicht van Satan, van de draak, onderhouden wordt, 1260 dagen, 3,5 jaar, zie je dan toch dat het volk van Israël enorm verdrukt begint te worden. Wanneer sluit in feite de zoon des verderfs, de antichrist, het beest, dat vredesverdrag? Dat doet hij aan het begin van de laatste jaarweek, de 7e jaarweek. Ik zoek al die teksten maar niet op, vanwege dat we zo weinig tijd hebben. Daarom vertel ik u maar even het verhaal. Maar hij sluit dat vredesverbond, wat Jesaja noemt, en wie weet dat. Jesaja waarschuwt, profetisch gezien, ook het volk ervoor, niet dat vredesverbond aan te gaan. En wat zegt Jesaja daarvan? Het is een verbond met de dood en het graf. Zelfs de MBG-vertaling heeft het in zijn verbond met de dood en de hel. En ze gaan er toch aan het begin van die laatste jaarweek. Die laatste 7 jaar. En gedurende die 7e jaarweek, dan zie je dat de verstandigen onder het volk maar blijven waarschuwen. Tegen die verleiding. Waar die Jezus ook al tegen waarschuwde. In zijn profetische reden. Tegen die valse profeten die optreden. En als 3,5 jaar om zijn, 3,5 jaar van valse vrede, dan laat opeens het beest zijn ware gezicht zien. Hij trekt Israël binnen met zijn legers, met die 10 staten. Ze bezetten daar het land. Ze bezetten Jeruzalem. En hij komt bij die tempel en hij vertoont zich daar als een god. Hij zet zich daar in de tempel en laat later een beeld daar oprichten, zodat men hem daar kan aanbidden. En daarmee waren we geëindigd in Openbaring 13. Dat is zeg maar hoe die profetische geschiedenis zich voltrekt hier in Openbaring 13. En dan lezen we in vers 16, want we waren nog niet helemaal klaar met alle details die Openbaring 13 ons schetst. Dan lezen we in vers 16. En het maakt dat aan alle, de kleine en de grote, de rijke en de arme, de vrije en de slaven, een merkteken gegeven wordt op een rechterhand of op een voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Ja, zij die niet vluchten naar de bergen en die als het ware een geheime deur, een verborgen deur geopend vinden, waardoor ze kunnen vluchten in de woestijn, hè, waardoor ze op 2 vleugels van de arend weggevoerd worden, buiten het gezicht van de slang, buiten het gezicht van het beest. Dat gelovig overblijfsel maakt dus eigenlijk heel die verdrukking niet mee, die zit in de woestijn. Maar die anderen wel. En ook allen die in het buitenland, in het Midden-Oosten, bereikt zijn geworden met het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Ja, daar richt hij zich dan op. En ook degenen die niet hebben kunnen vluchten. De zogenden en de zwangeren. Ja, die krijgen hiermee te maken. Met dat merkteken van het beest. Nou wordt er altijd gezegd, daar begonnen we ook mee. Dat het merkteken van het beest, en ik heb mijn portemonnee gepakt. Dat is dan de pinpas, de chipknip, hè, of de creditcard, of noem maar op. Het is een betaalsysteem. En het heeft er wel mee te maken, maar... Denkt u echt dat als je dat hier voorstelt, dit is een Bijbelboek Openbaring wat geschreven is met nadruk aan het volk van Israël. Zij zijn de geadresseerden. Het gaat ook over die heiligen. Het heeft betrekking met nadruk om de gebeurtenissen te tonen die zullen plaatsvinden in die laatste jaarweek van Daniël. En je kan dan als Jood met de Bijbel in de hand, kan je alle gebeurtenissen in detail eigenlijk door die tijd heen volgen. Het wordt aan hen gegeven. Het is een openbaring van Christus. Aan wie? Eigenlijk aan deze heiligen. Aan deze Joden. En ja, dan als daar sprake van is dat daar een merkteken gegeven wordt op een rechterhand en op een voorhoofd, dan is dat Joods hoor. Dan moeten we dat ook Joods verklaren. Moet je eigenlijk aan een Jood moeten vragen, joh, weet jij wat dat betekent? Die zegt, je voorhoofd, je rechterhand. Nou, dat weet ik wel. Dat doe ik af en toe. Doe jij dat af en toe, joh? Ja, dat doe ik af en toe. Wat doe je dan? Nou, zegt hij, af en toe doe ik mijn gebedsriemen om. Dan doe ik wat omhoog. En misschien heb je dat wel eens gezien, hè, op die foto's van orthodoxe Joden. Dan ziet hij op zo'n foto dat ze de gebedsriemen omdoen. En wat doen ze op hun rechterhand? Er zit dan zo'n zwart doosje. En wat doen ze dan op hun voorhoofd? Ook zo'n zwaar doosje. Waar vinden we dat? Dat vinden we in Deuteronomium. Zoek maar eens op Deuteronomium 6. Deuteronomium. En dan zult u zien dat het niks met je pinpas te maken heeft. En dat heidenen... Dat dit totaal vreemd is voor heidenen, maar absoluut niet voor Joden. En als Joden dit doen, dan weten ze heel goed wat ze doen. Als zij zich dus verbinden met het beest waarvan ze denken dat het de Messias is. Maar wat moesten ze doen onder het oude verbond? Deuteronomium 6 vanaf vers 4. Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Hierin wordt de hele wet samengevoegd, samengebracht in dat ene woord. In het Nieuwe Testament, in de Evangelie, vind je soms dat in vraaggesprekken tussen de Heer Jezus en de wetgeleerden, dan de Heer Jezus vraagt, en wat zegt de wet? En er wordt in kort de wet aangehaald en dan halen ze dit vers aan. En wat is dit vers? De Heere is één. De Heere is je God. En de Heere zal je alleen lief hebben. Met geheel je hart, met geheel je ziel en met geheel je kracht. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten. En daarover spreken wanneer gij in uw huis zit. Wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. 24 uur per dag. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. En gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Dus wat moesten ze doen? Ze moesten als ware deze wet van God, die moesten ze 24 uur per dag overpeinzen en daar met hun kinderen over spreken. En hun dat inprenten, dat er maar één Heere was. En dat je die Heere, die God, moest lief hebben. Lief hebben met geheel je hart, met geheel je ziel en met geheel je kracht. Compleet als mens. En de Heere alleen zul je dienen. En dat moest je doen. Je moest het nemen als een teken op je hand, moest je het binden. En op een voorhoofdsband tussen de ogen. Je moet je met je heel je ziel, met heel je hart, met heel je kracht, moest je je geven en moest je je wijden aan wie? Aan de Heere God. En dat is wat er hier, als het ware aan heel het volk Israël, als een opdracht wordt gegeven. Om zich zo te vereenzelvigen en zich te wijden aan God. En wat vraagt in feite het beest in Openbaringen 13. Dat zij het merkteken nemen niet van God. Maar dat is het merkteken nemen van het beest. En ze dat binden op hun rechterhand. Dat wil zeggen dat alles wat ze doen, heel hun handel en wandel, dat ze daarmee zich wijden aan het beest. En dat ze het binden als ware op hun hoofd, dat heel hun gedachtenleven, heel hun denken, verbonden is met het beest. Dat ze zich helemaal met hart en ziel zich geven aan het beest en aan de aanbidding van het beeld van het beest. Begrijpt u dat? Dit is Joods. Puur Joods Openbaringen 13. Wat moet een heiden in vredesnaam met iets op zijn voorhoofd en iets op zijn rechterhand? Nee, het is het geven van de Jood aan en zich verbinden aan deze antichristus. Ja. U ziet dus hoe enorm Joods dat is. Ja, je ziet hier dus dat als je ook teruggaat naar Exodus, Exodus 20. Dan wil ik nog wat zeggen over dat knielen, hè. Wat je in Openbaringen 13 tegenkomt, dat knielen voor het beeld. Maar ik zal u zeggen, dan moet er wat voor nodig zijn, hoor. Voordat je een Israëliet een beeld laat maken en voor hij zich voor een beeld nederknielt. Oh, een christen doet dat. Een christen doet dat. Ik ken miljoenen Rooms-Katholieken die zich dagelijks, zou je kunnen zeggen, en zondags ook, knielen voor allerlei beelden van Maria en allerlei heiligen en noem maar op. En er zijn zelfs ook protestantse christenen, hè, die ook knielen in kerken voor het kruis enzovoort. Maar hoe was de situatie onder Israël? Als je het leest in de wet, in de 10 geboden, Exodus 20, vers 4. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God. Nou, er moest wat voor gebeuren, hoor. Wil jij een Jood een beeld laten maken en dat hij ingaat tegen Exodus 20 en dat hij zich daarvoor nederknielt? Er moet er heel wat voor gebeuren. Nou, dat zien we gebeuren in Openbaring. Hoe sterk die verleiding is. Je tuint er als ware in, als je niet oppast. En toch, men kan het doorzien als men gewoon de wet toepast. En dit schrift wordt toepast op die situatie, kan men doorzien dat dit een valse Messias is. Want de echte Christus zal nooit van zichzelf een beeld laten maken en tegen het volk zeggen of tegen de mens zeggen dat je dat beeld moet aanbidden. Ja, het was heel moeilijk. Ik weet wel dat in de geschiedenis, in de ongewijde geschiedenis, de Romeinen Palestina hebben bezet. En dat toen het verhaal ging, u weet wel dat Caesar, de keizer, de Romeinse keizer, Caesar, die werd door de Romeinen gezien als een god. En men vroeg in het Romeinse Rijk ook die Caesar met goddelijke eer, als ware te eren. En men vroeg ook aan de Joden om neder te knielen voor het beeld van Caesar. Weet u wat er in de geschiedenis is geschied? Ze konden kiezen, of het zwaard, of knielen, voor het beeld. Nou, ze bogen allemaal hun hoofd, maar waarom? Om onthoofd te worden. Er zijn er toen duizenden afgeslacht. Dat zie je door heel de geschiedenis van Israël heen. Denk maar aan Masada, misschien bent u daar wel eens geweest op vakantie in Israël, hoe de Joden daar de rotsen afsprongen. Een Jood laten neerknielen, dat gaat niet zomaar. Er moet een enorme verlokkende verleiding zijn geweest. Met tekenen, wonderen en krachten. Waar je bij de mens, waar je menselijk gewoon niet omheen kan. En dit geschiet er dus uiteindelijk in Openbaring. Het zijn hier, zou ik maar zeggen, orthodoxe Joden. Die zich hier zo laten verleiden. Die echt mensen die het serieus nemen. Want hou rekening ermee dat voordat Openbaringen 13 zijn vervulling krijgt, er een hele periode aan vooraf is gegaan. Van welke bediening? De bediening van Elia, de heraut van de koning. die eerst gekomen is. Die de bediening heeft gehad van het Koninkrijk der Hemelen. Die gepredikt heeft. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabijgekomen. Hij zaait dat evangelie voor de vierde keer. De eerste keer deed Johannes de Doper het. En we lezen in de gelijkenissen waarom dat het mislukte. Die zaaiing van het evangelie van het Koninkrijk. Daarna kwam de Heer Jezus met de 70 en de 12. En ook zij zaaiden in de evangelieperiode het zaad van het Koninkrijk. Maar ook dat kwam niet op. Daarna kwam in de handelingentijd de derde zaaiing. Want een zaaier ging uit om te zaaien. En ook die derde zaaiing mislukte. Maar de vierde zaaiing in Matteüs 13, dat is een zaaiing die gelukt. Die komt op. Hoeveelvoudig? Honderdvoudig. Maar wat staat er ook bij? Niet alleen honderdvoudig, daarna ook zestigvoudig. En daarna uiteindelijk zelfs dertigvoudig. Je kan zeggen dus het resultaat neemt af. Hoe langer het duurt. Eerst honderdvoudig, daarna zestigvoudig en daarna maar dertigvoudig. Ik heb een brochure geschreven over de 70 weken van Daniël. En ik heb daar laten zien dat niet één jaarweek, de 70ste jaarweek, nog toekomstig is. Maar dat er dan nog 3 jaarweken in feite op Gods programma staan. Mits je die 70 jaarweken uitlegt. Zoals Charles Welsh ooit heeft geopenbaard. Deze man is lang overleden, maar deze man had een andere visie op. De 70 jaarweken van Daniël telde al anders, begon op een ander moment te tellen met de jaarweken. Telde ook na het kruis gewoon door, omdat Israël nog steeds Ami was. En hield pas op in Handelingen 28 te tellen. En als je dat zo telt, dan zijn er nog van de 70 nog 3 jaarweken over. 3 jaarweken waarin Elia zijn bediening zal hebben onder het volk. En het volk zal zich bekeren. Honderdvoudig. Alleen, het zijn 3 jaarweken. En elke jaarweek neemt het resultaat verder af. Want eerst moet de afval komen, zegt Paulus in 2 Thessalonicenzen 2. Je ziet dat een geweldige afval er komt. En hoe komt die afval tot stand? Die afval komt tot stand doordat daar aan de ene kant staat Elia, die 2 getuigen. En zelfs die 144 getuigen die uitgaan. Maar aan de andere kant zie je daar Babel of Babylon, zoals in Openbaringen 17 en 18. Ons Babylon wordt getoond samen met het beest. En oh, hoe kunnen ze het samen goed vinden? En wat voor evangelie wordt vanuit Babel verkondigd? Babel verkondigt, joh, dat beest, dat is jullie Messias. En dat is de verkondiging die er vanuit Babel zal uitgaan. Babel die straks, waar ik echt van geloof dat de oprichting van de stad Babel, die moderne stad, dichterbij gekomen is. En dat dat een stad is die vanuit de Verenigde Naties uiteindelijk zal worden opgericht in Irak aan de Eufraat. Om trachten heel het Midden-Oosten in de grip en onder controle te houden. Want heel de wereld is veel te afhankelijk. Maar van één ding, van al die Arabieren, en dat is de olie. Daar komt toch verreweg de meerderheid van de olie vandaan. En als de olieproductie stilvalt in de wereld, nou broeders en zusters, dan zit u zonder stroom, dan zit u zonder, dan start uw autootje niet, enzovoort. Dan kom ik ook heel moeilijk zomaar thuis. Dan hebben we heel veel problemen. En die wereldeconomie is er veel te veel afhankelijk van. En ik geloof ook dat die hele oorlog, zo mag ik dit profetisch best wel zien, die oorlog van Irak, die er is geweest tegen Saddam Hussein, dat in ieder geval, hoe het ook zich wendt of keert, maar persoonlijk geloof ik dat het de herbouw van het moderne Babylon een stap dichterbij heeft gebracht en dat we best wel eens in onze tijd kunnen gaan meemaken dat zo'n stad Babylon herrijst. Want voordat Openbaring zijn vervulling kan krijgen en alle gebeurtenissen die hierin staan, en zelfs heel de profetie, heb je een situatie. Namelijk dat Israël is teruggekeerd in zijn land. Dat is al geschied. Terwijl de meerderheid van Israël woont in het buitenland. En dat je tegenover Jeruzalem vindt de stad Babylon. En dat het vanuit Jeruzalem, de bediening van Elia uitgaat. de bediening van bekeert u richting de Jood. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Terwijl aan de andere kant daar een vals evangelie is die zegt dat koninkrijk wordt hier in het Midden-Oosten opgericht. Kijk, zie, daar is de Christus. Hij maakt de lammen, laat hij springen. De doven laat hij horen. En de blinden opent hij de ogen. En vuur komt van de hemel en bewijst dat hij de Messias is. Nou, nemen we dan aan als jullie Messias. En dan wordt er ook gezegd tegen alle Arabieren. Kijk nou, want daar is de verleiding net zo voor. Want als u in de Koran gaat lezen, dan leest u ook over de Messias, ook over de Messiah. Net zo, want ze hebben hele gedeeltes gewoon uit de Bijbel. Hè. U weet misschien wel dat 60% gewoon uit de Bijbel is, of nog meer. Sommigen zeggen zelfs 75% is puur uit de Bijbel. Nou, dat klopt ook. Mohammed heeft een heel stuk uit Oud en Nieuw Testament overgenomen. En heeft dan een heel klein stukje uit het heidendom en eigen gedachten aan toegevoegd. Maar ook zij geloven en denken dat er een Messias komt. Nou, er zal gezegd worden dat is één en dezelfde. Nou, zelfs tegen de christenen die daarin wonen, is er ook gezegd van, joh, dat is de Messias. En je denkt, als je christen zal zijn en je leeft, dan geloof je het ook. En je ziet het. Hè? Ik ken ook een man hier in Nederland, die gaat naar een Joshua en hij slaat helemaal om. Ik noem geen namen. Nee. Goed. Als we nou dit helemaal zo zien, hè. Want we hebben niet zoveel tijd meer. Dan wil ik iets aanstippen. En dat is. Dat als dit zo is. Dat is die grote verdrukking. Die uren der verzoeking. Niet wereldwijd is. Maar helemaal beperkt is. Tot het land van Israël. En die 10 staten. Die 10 omringende volkeren. In het Midden-Oosten. En in Nederland. En in Europa en de rest van de wereld. We nooit te maken krijgen met het merkteken van het beest. En dat een Hollander nooit met een merkteken op zijn rechterhand en op zijn hoofd zal rondlopen. En dat hij helemaal niet behoort tot die heiligen die verleid worden. En dat het allemaal maar heel plaatselijk is. En dat al die oordelen die je verder leest in Openbaring. Als bazuinoordelen en schaaloordelen. Eigenlijk alleen maar plaatsvinden daar in het Midden-Oosten. En met nadruk uitgestort worden hè, over dat ongelooflijk, dat ongelovige deel van Israël. Want ja, 60% dus valt af. Jesaja, die laat het ons ook zien, hè, dat 2/3 van het volk valt af. Dus die afval. Maar de Heere die geeft om dat afval. En wat doet de Heer? Nou, de Heere die stuurt 2 getuigen onder dat ongelovige deel van zijn volk. En die waarschuwen. Mozes en een Elia. En wat doen ze nou? Ze herhalen die wonderen. Al die oordelen komen over dat land. En dat moet u niet wereldwijd betrekken. Die aardbevingen en noem maar op. Wat er allemaal geschiet. Nee, dat vindt allemaal heel plaatselijk daar plaats. Maar als dat allemaal zo is. Want vroeger toen geloofde ik zelf. Jaren geleden, waar werd ik zo in voorgegaan? Er werd mij verteld dat er een opname was. En ja, ik kwam zelf in een evangelische gemeente in Leiden bij Theo Dikkes. Daar ben ik als jochie opgegroeid. Nou, de Maranatha-verkondiging, ik zal maar zeggen, is me met de paplepel ingegeven hoor. Daar kon je wel aan Theo Dikkes overlaten. En ik ging ook altijd braaf mee naar de zoeklichtdooddagen enzovoort in Hilversum. Als klein kind en later ook. Ik heb er weet ik hoeveel meegemaakt. Maar wat kan ik me altijd herinneren? Wat altijd de redenatie was. Waar we vandaag ook in Openbaringen 3 vers 10 mee begonnen. Namelijk dat ja, die hele verschrikkelijke eindtijd. Die komt over heel de wereld. En het kan toch niet zo wezen dat de toorn van het lam. Over Nederland en over de wereld komt, terwijl wij als gelovigen daar ons in bevinden. Daarom was het ook wel nodig dat voordat zo'n tijd zou komen, de Heere ons van deze aarde zou wegnemen. Maar u ziet als dat hele maal eigenlijk anders ligt. En dat het alleen maar plaatselijk daar plaatsvindt in het Midden-Oosten. En met nadruk in Israël. En dat nog zelfs die oordelen gericht zijn met nadruk op het ongelovige deel van Israël. Op diegenen die afvallen om hen te waarschuwen. Oh ja, ik weet wel, er staat steeds bij, ondanks dat die oordelen kwamen. En zij bekeerden zich niet. Staat steeds bij. En zij bekeerden zich niet. Dat is triest eigenlijk. Maar als het alleen maar zo plaatselijk is, ja, dan is het hele argument weg. Om te zeggen dat die opname een aparte komst is van de Heer Jezus Christus voor zijn gemeente. Een aparte komst, 7 jaar nog voor zijn echte komst. Dat is vreemd, hè? De Bijbel heeft het maar over één komst. Eén parousia, maar men leert, nee, er is er niet één in de toekomst, maar er zijn er twee. Hij komt eerst voor zijn gemeente en 7 jaar later komt hij echt. En dan komt hij nog eens een keer. En we hebben dus in het verleden, hoop ik, dat u misschien wel eens hebt ontdekt in de schrift, dat er geen twee komsten zijn, maar er maar één komst. Eén parousia die je vindt in 1 Korinthe 15 en 1 Thessalonicenzen 4. En dat er dus een groep is die de Heere Jezus tegemoet zal gaan in de lucht, als de Heere Jezus op dat moment wederkomt. En als je goed oplet in 1 Thessalonicenzen 4 en je vraagt wie gaat wie tegemoet, nou dan weet u direct dat de Heere Jezus op dat moment aan het wederkomen is op aarde en dat die gelovigen hem alleen als een verwelkomstcomité tegemoet gaan, verandert wel in een ogenblik hoor, een verheerlijk lichaam gekregen. Die groep gaat de Heer Jezus als een verwelkomstcomité tegemoet in de lucht, maar de Heer Jezus is wel aan het wederkomen. En hij komt op aarde. Toen ik hier aankwam rijden, toen zocht ik even een parkeerplaatsje en Peter Slachter enzovoort. En ook Mout stond hier voor de deur, als ware en verwelkomd. Ze kwamen mij tegemoet. Ik kwam hun niet tegemoet, zij kwamen mij tegemoet. Ze deed het hek voor me open, kon nog mijn auto parkeren hier. Hartstikke mooi, geregeld. Maar zij kwamen mij tegemoet. Als ik hun tegemoet zou komen, zou ik zeggen, nou ga maar mee met me naar Leiden. Maar dan zaten jullie hier de hele dag alleen. Dat is niet de bedoeling. Nee, ik kwam naar Zeist. Het is de komst des Heren op aarde. En net zo goed, Peter Slachter mij tegemoet kwam en ook Wouter mij tegemoet kwam. Komt die groep. Gaat die groep die Heren tegemoet in de lucht. Ze ontmoeten elkaar. Ze schudden elkaar de handen, zou ik maar zeggen. En ze gaan naar waar de Heer naartoe gaat. En waar zet hij zijn voeten? Nou, we weten precies waar hij komt, waar hij wederkomt. Hij zet zijn voeten op de Olijfberg. Inderdaad. Hij zet zijn voeten op de Olijfberg. En als je daarna gaat kijken, want we weten precies waar hij wederkomt op aarde. Wat staat er dan in Matteüs 24? Dat wil ik eens opzoeken. Matteüs 24. Waar we ook die wederkomst vinden. Vers 29. Daar lezen we terstond na de verdrukking dier dagen. Na die grote verdrukking, die uren der verzoeking, de laatste uren, na die de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der, nou staat er weer aarde, zich op de borst slaan en ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. Er staat daar weer in het Grieks het woord ge. En dat is niet het woord, ja, je kan het wel vertalen met aarde, dat mag. Zo wordt het ook soms vertaald in de Bijbel, maar meestal wordt het zo vertaald als er over hemel en aarde wordt gesproken in zo'n combinatie, hemel en aarde, dan wordt heel de aarde bedoeld. Maar heel vaak moet het eigenlijk worden vertaald gewoon met het woord land. En welke stammen, als de Jezus wederkomt op de Olijfberg, zullen zich op de borst slaan en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels? Waar? Op de Olijfberg, bij Jeruzalem. Welke stammen? De 12 stammen van Israël. Ditzelfde vind je ook in Openbaringen 1. Openbaringen 1, dezelfde gebeurtenis. Maar helaas is het daar ook weer het woord aarde vertaald. Openbaringen 1, vers 7. Vers 7. En dan zie je diezelfde wolken van Matteüs 24. Ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken met grote macht en heerlijkheid. Er staat er in Openbaringen 1, vers 7. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen der aarde, ja, alle stammen van het land Israël, zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Wat heeft het Nederlandse volk nou te weeklagen over Christus als hij wederkomt? Stel nou dat ze hem zouden zien in zijn wederkomst. Nee, waarom wordt er hier geweeklaagd over hem? Omdat zij zien die hem hebben doorstoken. Wie hebben hem doorstoken eigenlijk? Israël heeft hem doorstoken. Israël heeft hem verworpen aan het kruis. Het hing er ook boven hem. De koning der Joden. Nou, hier wordt altijd voorgesteld hè, dat we dat zullen zien dan via de televisie, niet waar? De televisie. Dat is wel gek, want laten we wel wezen, als je dat dan per tv moet zien, wat houdt dat dan in als je dat over heel de wereld per satelliettelevisie enzovoort allemaal ziet? Technisch kan het hoor, technisch kan het. Maar wat houdt dat wel in als je in Brazilië woont? Dan ligt je te slapen in je bed, dan moet je eruit en dan moet je gaan kijken. Maar mag ik vragen, weet je dan wanneer dat die komt? Nee, dat weten ze niet. Hoe weet je dan als jij ligt te slapen en die komt en dat elk oog hem zal zien? Dat gaat niet op. In Matteüs 24 wordt er gezegd, zoek maar op in vers 42. Waak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. En vers 44. Daarom wees ook gij bereid, want op een uur dat gij hebt niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. En in hoofdstuk 25 vers 13. Waak dan, want gij weet de dag nog het uur. Men weet niet de dag en het uur. Men weet helemaal niet op welke dag het zal geschieden. En daarom geloof ik er niets van, dat elk oog is het Joodse oog. Elk Joodse oog zal hem zien. Iedereen die daar woont en die 3,5 jaar heeft meegemaakt. Ja, die zal hem zien wederkomen op de wolken. Daar op die ene plek bij de Olijfberg. Goed, laten we dan eens teruggaan naar Openbaringen 3 vers 10. Waar we mee begonnen. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking, dat laatste uur, die grote verdrukking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, dan heb je die uitdrukking weer, hen die op de aarde wonen. Ja, die op de aarde wonen weten nu wel dat het betekent om te verzoeken hen die in het land wonen, in het land Palestina wonen, in het land Israël. Maar wat moeten we dan aan met die over de gehele aarde, over de gehele wereld komen zal? Ja, dat woord wereld is niet het woord kosmos, maar het woord oecumene. En dat is wel een groot verschil. Het woord kosmos, dat is eigenlijk de geschapen wereld. En omvat onder andere de mensheid. Als het woord kosmos hier zou staan, dan zou het inderdaad zo zijn dat die uren der verzoeking, die grote verdrukking, over echt heel de wereld, ook over Nederland, Europa en noem maar op, komen zou. Maar het is niet de hele wereld. Het is de oecumene. En wat wordt met het woord oecumene bedoeld? Dat is de bewoonde wereld. In het woord oecumene, het woord okeo, dat betekent wonen. En hoe moet u het wel lezen? We moeten de schrift altijd lezen zoals de originele geadresseerden het zouden lezen. Hoe de originele hoorders het zouden horen. En wat was de bewoonde wereld? In het Nieuwe Testament, wat is de bewoonde wereld? In het Oude Testament, wat is die bewoonde wereld? Dat is de bewoonde wereld waar die vier rijken over hebben geheerst. En waar hebben die vier rijken? Het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk over geheerst. Over het Midden-Oosten. Daar is altijd Bijbelse geschiedenis geschreven. Daar lag het paradijs. Met de, aan de Eufraat. Ja, heel toevallig, hè, dat Nimrod daar zijn Babel bouwde. Zeg. Op dezelfde plek waar voor de zondvloed het paradijs was geweest. Hè. En hij noemde dat nog Babel. Poort naar God. Poort van God. Moet je meemaken. Hoe verleidelijk. Maar daar lag vroeger het paradijs. In Mesopotamië. Ja. Wie kwam daar vandaan? Wie werd daar geroepen? Abraham. Waar woonde die? In Ur der Chaldeeën. En die moest die hele reis maken. Want hij woonde vlakbij de Eufraat. Hij moest helemaal naar het noorden, naar Haran, naar Syrië. En zakken toen aan de kust helemaal naar het zuiden af. Naar Palestina. En uiteindelijk kwam hij ook nog in het land Egypte. En dat is de oecumene. Dat is de bewoonde wereld van de Bijbel. Waar altijd Bijbelse geschiedenis is geschreven. Daar zal ook het koninkrijk der hemelen worden opgericht. Het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen is niet de gemeente. De gemeente is geen koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen is ook niet de hemel. Maar het is het aardse koninkrijk wat God aan Abraham beloofde. Voor hem op te richten, voor hem en voor zijn nageslacht. Het koninkrijk der hemelen, hou dat vast, omvat niet heel deze aarde. Er zijn talloze weer profetische boeken geschreven die altijd maar voorstellen dat het vrederijk heel de aarde omvat. Dat is niet zo. Er is maar één plaats op aarde waar vrede is en dat is in het koninkrijk der hemelen, wat zich bevindt in het Midden-Oosten. En wat God al aan Abraham en later ook aan Isaac en Jacob beloofde. Abraham, Isaac en Jacob vind je daar ook in. Want lees maar bijvoorbeeld in Matthäus 8. Daar zie je Abraham na zijn opstanding als Christus weet. En wat wordt over die hoofdman te Capernaum opgemerkt. Als die van zijn geloof getuigt. Want het is een heiden, deze hoofdman. Is eigenlijk een Romeins kapitein. En dan staat er in vers 10. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hen die hem volgden. Voorwaar zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west. En zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Maar de kinderen van het koninkrijk, die eerst geroepen waren, velen zijn geroepen, weinig uitverkoren, zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, buiten het koninkrijk, buiten het Midden-Oosten. Daar zal het geween zijn en het tanden geknarst. Wenen dat ze hun roeping niet hebben vastgemaakt en bevestigd. Wenen en hun tanden knarsen omdat ze zo ongelooflijk dom zijn geweest en die valse Messias als de ware hebben versleten. Ga heen. U geschiedde naar uw geloof. En de knecht genas juist op dat uur. Ja, wat heeft nou precies, laten we daar nou eens naar kijken. Laten we nou eens proberen ons van die ecumene, want dat die aarde, dat land, dat het land Israël is en niet helemaal de aarde. Maar laten we nou eens kijken naar die ecumene. Wat is nou precies die ecumene? Kunnen we nou precies dat gebied van de ecumene aanwijzen? Wat is vertaald door het woord wereld, hè? Kunnen we dat nou precies specificeren? Welke landen die wij nu kennen, heden ten dagen, behoren daar nou toe? Wat beloofde God nou precies aan Abraham? Nou moeten we gaan naar Genesis 15. Genesis 15. Zoek maar op. Als de Heere met Abraham een verbond sluit. Dan staat er in Genesis 15 vers 18. Te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham, zeggende. aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En dan moet je voorstellen dat Abraham helemaal is gekomen waar vandaan? Uit Ur der Chaldeeën, het huidige Irak. En hij is helemaal dat stroomgebied van de Eufraat is hij gevolgd, helemaal naar het noorden. Hij is bijna helemaal terechtgekomen in het huidige Turkije, in Syrië. Is daarna door de Libanon naar beneden gezakt en terechtgekomen in het beloofde land Kanaan. En daar bevindt hij zich. En dan staat er, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hoe groot is dat land dan? Van de rivier van Egypte. En wat is de rivier van Egypte? Kent u die? Nou, die weten we allemaal. Hoe heet die? Dat is de Nijl. Tot de grote rivier. En wat is de grote rivier? Staat er gelukkig bij. De rivier de Eufraat. Nou, dat is wel een stukje groter wat God aan Abraham beloofde dan nu Israël in bezit heeft, of niet? Ja, dat is een heel groot stuk over. Groter. Van de rivier van Egypte, dat is de Nijl, tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. De Kenit, de Kenziniet en de Kadmoniet, de Hetiet, de Periziet, de Raphaïten, de Amoriet, de Kanaaniet, de Gergaziet en de Jebusiet. Heeft u ze geteld? Hoeveel zijn dat er? Hoeveel volkeren zijn dit er? Dit zijn er 10. Het zijn inderdaad er 10. Dat moeten we vasthouden, 10. En als je in de concordantie dan opeens, of op je online bijbeltje, 10 intikt, en je gaat dus door de Bijbel heen, ik heb alle teksten met 10, dan kom ik ook uit bij die 10 horens. Ik kom ook uit bij die 10 tenen van het Nebukadnezar, enzovoort. Of niet? Ja, dan kom je bij. Ik kom uit bij die 10 koningen. En hier heb ik 10 koningen, 10 volkeren. En als ik de atlas pak, en ik pak een atlas uit die tijd van Abraham, en ik ga kijken op de atlas waar die volkeren allemaal woonden, nou, dan zit ik niet in Europa. Of niet in Amerika of Australië of Afrika of Azië. Waar wonen ze allemaal? Ze wonen allemaal, ze zijn allemaal landen, volkeren die wonen, 10 volkeren, die woonden rondom het land Kanaan heen. En sommigen zelfs ook nog in Kanaan. Dat was de Kanaan niet. Dus God beloofde aan Abraham dit koninkrijk van deze omvang. Hij gaf Abraham in feite het hele stroomgebied van de Eufraat en de Nijl. De zogeheten vruchtbare halve maan. En hiermee wordt dan aangetoond, de Fertile Crescent, wordt het in het Engels genoemd, daar wordt mee aangetoond het hele gebied van vruchtbare riviergebieden, die in Mesopotamië, en als je dat dan volgt op de kaart, dan zie je Irak en dan zie je de Eufraat en de Tigris, en daartussen lag Mesopotamië, daar lag Babylonië. En als je dat dan helemaal zo gaat volgen, van de monding van de Eufraat in de Persische Golf, en je gaat het hele gebied zo volgen, van de Eufraat, dat stroomgebied, die Eufraat die ontspringt helemaal in het huidige Turkije, dan kom je daar bij de Middellandse Zee, bij Syrië en bij de Libanon, en ga je dan naar beneden toe, langs de kust, dan kom je over de kust van Israël, en dan zie je ook nog in het zuiden liggen de Nijl. En als je dan dat tekent op de kaart, dan heb je een halve cirkel. Dan heb je een halve maancirkel. De vruchtbare riviergebieden. Met de vruchtbare kuststrook van de Middellandse Zee. Libanon en Kanaan. Nou, dat hele gebied, dat is Midden-Oosten. En dat Midden-Oosten, dat beloofde de Heere aan Abraham. En de Heere neemt het hier in Genesis 15, neemt hij dit gebied van 10 volkeren af. Waarom neemt hij het van 10 volkeren af? Omdat zij zich op een dubieuze wijze hebben gemengd na de zonvloed wederom met gevallen engelen. Gaan we niet op in, maar daar kunt u wel over lezen. Dat is eigenlijk de oorzaak. Ze hebben zich verbonden met gevallen engelen. En Israël moet in feite dat uitroeien, wordt daar middenin gezet. Ja, daarom kom je van die rare gedrochten tegen. Hè? Niet normaal, hè? Als iemand 24 tenen en vingers heeft. Iets te veel, dacht ik. Hè? Of iemand die heeft een arm als een weversboom. Hè? Of iemand heeft een speer als een weversboom en dan gooit hij mee. Je gaat het niet met boomstammen gooien, maar daar was iemand, die was zo, een Goliath. Hè? Eigenlijk allemaal nazaten van die combinatie van gevallen engelen met mensen.
Goed, dit is dus het gebied wat God aan Abraham beloofde. En we komen hier 10 volkeren tegen. Als je nou gaat kijken in de Winkeler Prins, als ik loop die. En die heb ik gelukkig. Dan lees je over het Midden-Oosten het volgende. De term Midden-Oosten heeft bekendheid gekregen sinds de vestiging van het Brits Midden-Oosten Commando. En daarmee verbonden civiele organisaties in de Tweede Wereldoorlog. Voordien sprak men wel van het Nabije Oosten. Een term die nog gangbaar is in de archeologie. Doorgaans rekent men tot het Midden-Oosten de volgende landstreken en landen. En dan gaat u tellen. In de eerste plaats zeggen ze Irak, Syrië, Libanon, Jordanië. Jordanië staat er tot 1948 Palestina geheten. Tezamen met de Arabische Veilzaak Crescent, de vruchtbare maansikkel vormend, vervolgens het Arabisch Schiereiland. Dat is 5. Dat is Arabië in de Bijbel. Het Arabisch Schiereiland. Het Arabisch Schiereiland bestaat zelf uit de volgende staten: Saoedi-Arabië, Jemen, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, het Sultanaat Omaat en de in de Persische Golf gelegen Bahrein-eilanden. Dat vormt met elkaar Arabië. Zoals je in de Bijbel steeds Arabië verschillende malen tegenkomt. Voorts de in Noord-Afrika gelegen staten Egypte, Soedan en Libië. Soedan wordt in de Bijbel Ethiopië genoemd. Je komt steeds Libië en Ethiopië tegen hoor. Zoek er maar eens op in de concordantie thuis. Ook in Daniël kom je dat tegen. Egypte en Libië. En tenslotte de 3 niet-Arabische staten Turkije en Iran. Die tot 1935 niet Iran heette, maar Perzië. En zelfs tussen 1949 en 1979 ook Perzië heette. Daar kwam de Shah van Perzië vandaan, weet u nog wel. Hoeveel landen zijn het volgens de encyclopedie? Het zijn er 10, naast Israël 10. Weer 10 landen. Dus zelfs in onze huidige tijd kennen we nog steeds rondom Israël, in het Midden-Oosten. 10 landen tot het Midden-Oosten behoren, deze 10. En die voorkomen ze ook constant tegen in Gods woord. Het Midden-Oosten is volgens de Bijbel de navel der aarde. Want het verbindt ook 3 grote werelddelen aan elkaar. Europa, Azië en Afrika. Het paradijs lag daar en de geschiedenis van de mens is daar begonnen. De Bijbelse profetie en de geschiedenis betreft voortdurend dit deel van de aarde. En het is juist dat dit gedeelte van de aarde, dat over deze 10 volkeren straks die zoon des verderfs uit 1 van die 10 naar voren treedt, op slinkse wijze koning wordt van 1 van de 10, dan probeert een bliksemcarrière te maken door 3 andere koningen ten val te brengen. Zo rijst een ster en zo komt hij aan de top te staan van deze 10 volkeren die ik hier heb genoemd. Zo voert hij deze 10 statenbond aan. Ik geloof er dus helemaal niets van dat die 10 statenbond de Europese gemeenschap is enzovoort. Daar geloof ik allemaal helemaal niks van. Nee, die 10 statenbond in de Bijbel bevindt zich hier in het Midden-Oosten. Hier wordt altijd de Bijbelse geschiedenis geschreven. De Bijbelse geschiedenis gaat niet over de rijken in Europa. Het rijk van Karel de Grote was een enorm groot rijk. Omvatte heel Europa. U vindt er niets van in de Bijbel. Waarom vind je er nooit wat van in de Bijbel? Waarom vindt u van het rijk van de Inca's geen woord in de Bijbel? Waarom vindt u niet van de Chinezen? Daar heb je toch dynastieën gehad, zeg. Die stonden op een hoge beschaving, daar zeg je u tegen. Ten tijde van de Heer Jezus, toen hij wandelde op aarde. Als je een paar duizenden kilometers naar het oosten zou gaan, dan zou je bij de Chinezen zijn terechtgekomen. Een hoge conjunctuur. Je leest er niets over in de Bijbel. De Inca's leefden in die tijd. Een enorm rijk. Je leest er niets van in de Bijbel. Waarom niet? Omdat deze rijken niet heersten over het gebied wat God aan Abraham had gegeven. En let op, hè, aan Abraham. Niet aan Abraham, aan Abraham. Want wie delen ook? Heel het nageslacht van Abraham. En Abraham had het nageslacht. Wie stammen ook? Uit Abraham. Onder andere, Abraham kreeg een zoon. Hoe heette die zoon? Ja, maar ik kreeg eerst nog een ander. Hoe heette die? Ismaël. En kreeg Ismaël dan helemaal niks? Ja, Israël. Ismaël krijgt ook wat. Die erft ook. Ja, want niet in de allereerste plaats. Want diegene die de eerstgeborene is, dat is eigenlijk Isaac. Hè? Maar ook Ismaël en eigenlijk alle Arabische volkeren zijn terug te herleiden tot een stamvader. En dat is Ismaël. En Esau. Want een week later ging het door naar Jacob. Maar krijgt Esau niks? Ja, natuurlijk wel. Daarom vind je de Edomiet vind je in de Bijbel. En Lot die helemaal met Abraham meekwam. Die neef. En dan moet u nog meemaken dat die twee dochters van hem eigenlijk bloedschande pleegden met hun eigen vader, terwijl ze hem dronken hadden gevoerd. En daar werden twee kinderen uitgeboren, dat was Ammon en Moab, de Moabieten en de Ammonieten. Maar ook zij zullen erven. Het voert te ver om in de Bijbel dat allemaal op te zoeken, maar u zult zien als Israël na een aantal jaren daaruit Egypte wordt verlost en ze mogen hun bezit in ontvangst nemen, het land Kanaan. Dan zult u zien, dan komen ze langs het gebied van Moab. En dan zegt God tegen Israël, kijk uit hè, dat je geen duimbreed neemt van het gebied van Moab, want ik heb hun dat tot een erfelijke bezitting gegeven. Datzelfde zegt hij over de Ammoniet. Doe dat niet Israël, wees niet zo dom. Trek daar langs, want het is niet aan jullie gegeven. Dat heb ik tot een erfelijk bezitting aan Ammon gegeven. Zo zullen al die landen, die 10 volkeren, die delen. Omdat ze in feite terug te voeren, al die Arabische volkeren, terug te voeren zijn op Abraham. Maar wie is in feite Gods uitverkoren volk in die 10? Dat is Israël. Hou dat vast. Ja, die 10, die worden verleid. Straks. Door de opkomst van het beest. In het Midden-Oosten komt hij aan de macht. En uiteindelijk staat hij aan het hoofd en sluit hij dat vredesverdrag met het volk Israël. Een vals verbond aan het begin van de 70ste weken. Het is in feite een duivels verbond tegen de Heer. En weer als dat verbond gesloten wordt met Israël, komen we in de schrift die 10 volkeren tegen. Waar? In Psalm 83. Zoek maar op. Psalm 83. Psalm 83. Vanaf vers 3. En u gaat weer lezen. Ik bedoel tellen. Lezen doet u toch wel. Maar tellen. Hoeveel dat het er zijn. Maar ik tel wel met u mee. Psalm 83 vanaf vers 3. Als dat duivelsverbond gesloten wordt met Israël door de 10 volkeren, door het beest aan het hoofd. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Zij zeggen, komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Lijkt de Arabische Liga wel. Die werd opgericht maar met één doel. Om Israël van de kaart te vegen. Dat is een enigste doel. Voorkoming van de staat Israël en hen zoveel mogelijk dwars liggen. Zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd tegen u een verbond gesloten. De tenten van Edom, de Ismaëlieten, Moab, de Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea, met de inwoners van Tyrus, zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd. Zij zijn de zonen van Lot, dat was Ammon en Moab, tot steun. Hier zie je weer 10 volkeren. 1 is Edom, 2 zijn de Ismaëlieten, 3 is Moab, 4 de Hagrieten, 5 Gebal, 6 Ammon, 7 Amalek, 8 Filistea, 9 de inwoners van Tyrus en 10 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd. Weer 10 volken. En waar wonen die? In Europa? Zijn dat de 10 staten van Europa, de 10 statenbond? Gaat toch weg? Het zijn 10 staten, waar wonen die? In het Midden-Oosten. Dit is het Midden-Oosten. Hier vind je die tegenstelling die je had in Abrahams tenten. Aan de ene kant Ismaël die ruzie had met Isaac. En Abraham die dacht, wat ben ik begonnen? Die moest Hagar met Ismaël maar laten gaan. Maar dat conflict, zie je hier, komt uiteindelijk tot zijn hoogtepunt. Weer exact 10 volkeren. Ja. Het koninkrijk der hemelen is dus een koninkrijk wat straks Christus zal oprichten, wat hij al reeds aan Abraham beloofde. En ondanks dat hier een vals verbond wordt gesloten door het beest tegen Israël, en dat uiteindelijk het beest dat vredesverdrag verbreekt, omdat het in feite, in werkelijkheid een verbond is om Israël te verdelgen, en na 3,5 jaar treedt hij ook op en trekt hij Jeruzalem binnen en neemt hij alles in bezit, delft hij toch het onderspit. En zal die worden verslagen, zoals we hebben gelezen. Zal zijn lichaam ook ten prooi worden gegeven aan het vuur, aan de Gehenna, en geworpen worden in de poel des vuurs, bij de wederkomst van Christus. En Christus richt dan het koninkrijk der hemelen op, precies dat gebied van de Nijl en de Eufraat, dat richt hij op, hè, op aarde. En richt hij niet op over heel de aarde, het koninkrijk der hemelen richt hij daar op, in het Midden-Oosten. En stroomgebied van de Eufraat, en stroomgebied van de Nijl, en al het land wat daar zeg maar tussen zit, heel het Midden-Oosten, tot Turkije toe, tot Ethiopië in het zuiden, tot Egypte toe, heel dat gebied, dat is veel groter dan wij vaak denken, dat wordt het koninkrijk der hemelen. En iedereen vindt daarin zijn erfdeel. Israël, maar ook al die andere volkeren. Nee. Als je ook in Ezechiël zou gaan controleren, want daar wordt gelukkig ons al haar fijn verteld, precies het erfdeel van Israël. Precies het erfdeel van elke stam. Niet nu, of in het verleden, maar in de toekomst. Nou, daar worden hele hoofdstukken aan gewijd. Nou, als u dat gaat lezen in Ezechiël, dan zult u ontdekken, ja, maar dat is helemaal niet heel het gebied van heel het Midden-Oosten. Dat is iets groter dan wat ze nu hebben, maar ook niet veel meer. Dat komt omdat die andere volkeren naast Israël zullen erven. Ze erven. Als je iets erft, dan heb je er recht op, toch? Ja, als ik naar Matteüs 24 ga, sorry, 25, dan vind ik ook die 10 volkeren. Maar ze moeten verantwoording afleggen, want wat hebben ze nou gedaan, die 10? Die 10 hebben zich ook laten verleiden. Als ik ga naar Matteüs 25, dan staat er, vers 31, wanneer dan de Zoon des Mensen komt in zijn heerlijkheid en al de engelen met hem, dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. Waar staat die troon van de heerlijkheid? In het dal van Jozefat. Nou, wat gebeurt er meer? En al de volken zullen voor hem verzameld worden. Zijn het al de volken van heel de wereld? Nee, want er staat hier al de volken. Niet alle volken. Het woordje de staat er uitdrukkelijk bij. Er staat niet alle, als er staat panta alleen maar, dan betekent echt alle volken van heel deze wereld. Maar hier staat al de, pantata. En dat wil zeggen al de, al deze. Zouden we het beter kunnen vertalen, al deze volken. Welke volken? Die 10. Zullen voor hem verzameld worden. En hij zal ze van elkander scheiden. Zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand en de bok aan zijn linkerhand. Dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zeggen: komt, gij gezegende mijns vaders, jullie mogen het koninkrijk binnengaan. Nee, er staat beërft het koninkrijk. Ze hebben er recht op. Ze mogen het erven. Beërft het koninkrijk. Dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Die is al reeds beloofd aan Abraham. Ze gaan het koninkrijk der hemelen, gaan ze binnen, ze erven. Ze erven land. De schapen, zij die zich correct gedragen hebben ten opzichte van Israël. Die ondanks wat dat beest allemaal maar riep. De Jood, de vluchtende Jood, die niet op tijd kon vluchten, weet u wel, naar die geheime uitgang. En in de woestijn daar door de Heere onderhouden werd, hè, die dus niet kon vluchten, die vervolgd werd, die hebben ze in de gevangenis opgezocht. Die hebben ze onderdak gegeven. Die hebben ze een schuilkelder gegeven. Die hebben ze te eten en te drinken gegeven. En dan vragen ze om, waarom mogen wij zomaar erven? Waarom zijn we rechtvaardig? Omdat u dat aan een van mijn minste broeders hebt gedaan. Daarom. En zo beërven zij het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld af. Ja, want aan die volkeren wordt het evangelie van het koninkrijk gebracht. Lees ik in Matteüs 24 vers 14. Vers 14, Matteüs 24 vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde, de telos, de grote verdrukking, de uren der verzoeking, de laatste uren, vul maar in, gekomen zijn. Het evangelie, waar gaat het hier over in vers 14? En dit evangelie van het koninkrijk, er staat niet evangelie van de genade. Dat verkondigen we nu. Nee, het is het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Hoe luidt dat? Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat evangelie dus. Zal in de gehele wereld gepredikt worden. Dat staat hier voor het woord wereld, het woord kosmos. Als daar het woord kosmos staat, wordt aan de hele wereld gepredikt. Dan zou het aan de Eskimo's gepredikt worden. En dan zou het aan de negers gepredikt worden. Aan de Aziaten in Zuid- en Midden- en Noord-Amerika. Over heel de wereld. Maar staat hier het woord wereld? Nee, hier staat het woord meer ecumene. Het is beperkt. Het is meer het Midden-Oosten. Zal in de gehele ecumene gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Staat daar het woord alle volken? Nee, de MBG heeft het hier helaas niet goed vertaald. In Matteüs 25 net wel, hè, stond al de volken. Maar hier staat in het Grieks hetzelfde. Moet je ook vertalen hier al de volken. Het zijn alle volken van heel de wereld. Daar dachten ze wel aan, waar moeten we daar nou mee? Want ja, ze hebben het met wereld vertaald. En als het wereld is, dan moet het toch wel alle volken van heel de wereld wezen. Nee, het is de ecumene. Het is een evangelie wat geprezen wordt in de gehele ecumene. Tot een getuigenis voor al de volken van de ecumene. Niet van heel de wereld. Weer exact die 10. En dan zal het einde gekomen zijn. Ja, dan krijg je dus de situatie dat als dat koninkrijk dus wordt opgericht. En die 10 volkeren verantwoording moeten afleggen. Hoe zij zich hebben gedragen ten opzichte van de Jood. In het einde, in die laatste uren. Dat dan heel wat een volkeren toegang worden verleend. Welk volk wordt in de Bijbel Ammi genoemd? Mag u antwoord op geven? Dat is volk Israël, zult u zeggen. Ik ken nog een volk wat Ammi wordt genoemd. Weet u welk volk dat is? Dat is volk Egypte. Zoek maar eens op in Jesaja. U zou zeggen, wat krijgen we nou? Ja, want als je naar die volkeren gaat kijken van het Midden-Oosten, dan zijn er een aantal volkeren bij. Die zo worden genoemd. Jesaja 19. Jesaja 19, vers 23. En dan weet ik wel, dan zie je na de wederkomst van Christus, het is dus daarna. Ik lees maar in vers 22. Zo zal de Heere Egypte geducht slaan en genezen. En ze zullen zich tot de Heere bekeren. En hij zal zich door hen laten verbidden en genezen. Te dien dagen zal een heerban wezen van Egypte naar Assur. En Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur. En Egypte zal met Assur de Heere dienen. Te dien dagen zal Israël de eerste zijn. Nee, de derde. Te dien dagen zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur. Een zegen in het midden der aarde. Omdat de Heere de Heerschaar het gezegend heeft met de woorden. Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen Assur. En mijn erfdeel Israël. Gezegend zijn mijn volk. Ammi staat er in het Hebreeuws. En wie is Ammi hier? Dat is Egypte. En het werk mijner handen. Wie is het werk van Gods handen? Dat is Assur. Dat is het huidige Syrië. En mijn erfdeel Israël. Hier zie je dus dat meerdere landen, dat we nu al weten, welke landen straks tot de schapen zullen behoren. Egypte hoort ertoe. En we kunnen al een beetje zien. Want in die zesdaagse oorlog die er is geweest, toen
stonden ze wel aan de verkeerde kant. Maar hoe heeft Egypte zich door de geschiedenis tot nu toe zich opgesteld? Nou, ze gingen toch maar zorgen dat ze met Israël als eerste dat vredesverbond probeerden aan te gaan. En zo kan je dus zien dat God daar in het werk zal zijn, ook in die volkeren. Dat er een verkondiging zal zijn richting die volkeren. Nou, dan als dat bruggenhoofd is opgericht, namelijk dat het koninkrijk der hemelen gestalte heeft gekregen na Christus' wederkomst in het Midden-Oosten, waar Egypte Amizal heette en Israël zijn erfdeel en Assur het werk mijner handen, ja, dan treedt die tijd aan dat over heel deze wereld het evangelie gepredikt zal gaan worden, waarbij wordt aangetoond dat de Heere Jezus de heiland der wereld is. En wie zal dat doen? Een koninkrijk van priesters. Wie is dat koninkrijk van priesters? Dat is Israël. Zij zullen dat evangelie verkondigen. Het is de tijd, hoe noemt de Bijbel het koninkrijk? Ik heb geen tijd om dat te zien, maar hoe wordt het koninkrijk ook genoemd? Het wordt ook genoemd de wedergeboorte. Het is de tijd van de wedergeboorte. De tijd van de wedergeboorte van de volkeren. Ook de tijd van de wedergeboorte van het Nederlandse volk. Want hier in Europa, wat zal er hier geschieden? Stel dat we die tijd meemaken. Nou, dan is het elke dag op de tv. Nou, dat is niet zo bijzonder, want het is nu al elke dag wijn op de tv. Maar dan is het op de tv. En dan zien we die oordelen komen, die rampen die zich voltrekken daar in het Midden-Oosten. Dan zien we daar de opkomst van Babel. Dat hebben we dan wel zelf gesticht met z'n allen. De Verenigde Naties die richten dat in, want ze willen heel dat gebied onder controle houden. Maar goed, dan zie je opeens dat er een evangelie wordt verkondigd vanuit Babel, dat ze die Messias moeten aanvaarden. En het gaat hand in hand. Babel met het beest. En aan de andere kant zie je ook dat er een Elia is en die predikt en die zegt dat het niet anders is en niet zo is. En eigenlijk zie je die hele snel, eigenlijk die 21 jaar, zie je voorbij gaan met een hoogtepunt, die grote verdrukking, Jacobs benauwdheid. Maar ja, je hebt het allemaal gezien op tv. En het was de benauwdheid van Jacob. Niet de benauwdheid van Oranje. Het huis van Oranje was helemaal niet benauwd. Werd helemaal niet verdrukt. Jacob werd benauwd. Jacob werd verdrukt. Oranje niet. En zo al die landen niet. En er is opeens Christus wedergekomen, ja. En we weten het ook allemaal niet meer, hoor. Want we hebben in onze tijd wel Jomanda en Joshua en weet ik het allemaal. Maar dan zie je ook van alles daar in het Midden-Oosten. Vuur van de hemel is er gekomen. Je hebt de tv ook nog misschien gezien. Ja, wat moet je nou geloven, zeg? En gelukkig is daar dan een heel bekwaam, gelovig overblijfsel die bewezen heeft, die overwonnen heeft, die overwint. Ik zal hem geven. Die een bijzondere bediening krijgt uit te voeren. Een kanaal van zegen zal Israël zijn voor de volkeren. Zoals de Heere al reeds aan Abraham beloofde. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardsbodems gezegend worden. Dat zal een heerlijke tijd zijn. Goed, ik hoop dat blijft hangen vandaag, dat die eindtijd er iets anders uitziet dan in al die evangelische boeken en films ons wordt getoond. En dat we dat niet wereldwijd moeten betrekken, maar veel meer in zijn Bijbelse proporties moeten houden in het Midden-Oosten. Goed, ik had nog wel meer, maar dit is meer dan voldoende. Ik heb nog één vraag, geloof ik, hier liggen. Zal ik dat nu doen? Is het goed? Als u het nog kon opbrengen, er is een vraag. Wie is de weerhouder in 2 Thessalonicenzen 2 vers 6? Zoek maar op. 2 Thessalonicenzen 2 vers 6. Wie is de wederhouder of de weerhouder? We hebben gelukkig maar één vraag gehad vandaag. Nou, die weerhouder, dat staat in vers 6 inderdaad. En ik lees maar vanaf vers 5.
Herinnert gij u niet dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb, en gij weet thans wel wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking, wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren, hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des Satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen. Hier staat in het kort. In het kort, wie is de weerhouder? In het kort, Satan. Niet de gemeente. Er wordt altijd van gemaakt, hè? De gemeente weerhoudt. Hè? En die eindtijd komt niet, want die opname moet eerst plaatsvinden. Die gemeente, die weerhoudt, die moet eerst maar van deze aarde worden weggenomen. En dan zou de antichrist, die wetteloze, die zoon des verderfs zich kunnen openbaren. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Er staat hier in vers 5. Herinnert u gij niet dat ik, zegt Paulus, toen ik nog bij u was, u dit meerdere malen gezegd heb? Wat heeft hij gezegd? Nou, dat gaat eraan vooraf. Dat die dag des Heren nog niet is aangebroken. Dat eerst de afval moet komen. Dat eerst de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, zich moet openbaren. En zich moet laten aanbidden. Waar? In de tempel. Omdat hij zich daar neerzet en laat aanbidden als een god. Vers 6. En gij weet thans wel wat hem weerhoudt. Ja, ik weet heel goed wat hem weerhoudt. Wat Satan weerhoudt. Wat weerhoudt Satan? Om op de aarde geworpen te worden en zich te openbaren in de twee beesten. Wat weerhoudt hem? Heeft hij daar zin in? Waar heeft Satan zin in? Wat is Satans plan? Wat is Satans plan? Van begin af aan. Wat wil hij? Hij wil de troon van. Hij wil de troon van God. Hij wil zijn troon zelfs boven de troon van God plaatsen. Hij wil God gelijk zijn. En hij wil helemaal niet op de aarde geworpen worden. Er is zelfs een oorlog voor nodig in Openbaringen 12 tussen de draak en Michaël en zijn engelen. En na een strijd, na een oorlog in de hemelen, wordt hij op de aarde geworpen. En dan weet hij dat hij nog weinig tijd heeft. En hij kan niet anders dan zich openbaren in het eerste en in het tweede beest. Dan staat hier ook, hè? Lees maar door. En gij weet thans wel wat Satan weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking. Wacht slechts totdat hij, dat is Satan, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Verwijderd is waar? Uit de hemelen. Op de aarde geworpen. En dat hebben we geen zin in. Want hij weet dat hij dan nog weinig tijd heeft. Namelijk 3,5 jaar. Door het is een kraag of wat, sorry dat ik het zeg. Hij wordt gebonden en geworpen in een put des afgronds. Dan is het over en sluiten voor hem. Dan zal de wetteloze zich openbaren. Hij kan niet anders. Hij openbaart zich dan in de wetteloze. In die zoon des verderfs. In die twee beesten. En hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Punt, streep, uit. Voor de heel die drie eenheid Satans. Dat was het.